beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar een catechese van professor Herman de Deyn over geloof en wetenschap.
Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag heeft men mij gevraagd te spreken over een zeer moeilijk, complex filosofisch probleem, namelijk dat van de verhouding tussen geloof en wetenschap. Ik zal niet alle aspecten van dat probleem kunnen bespreken, maar slechts enkele hoofdlijnen en hoofdbegrippen kunnen uitleggen. Maar ik begin eerst met enkele beschouwingen over de verhouding tussen het geloof en geloofsovertuiging. Het christelijk geloof is meer dan het bezitten gewoon van bepaalde overtuigingen. Het is een godsdienstig geloof. Dat wil zeggen, het bestaat wel in overtuigingen, maar die overtuigingen zijn fundamenteel onderdeel van Gods dienst. De overtuigingen verbonden met Gods dienst, zoals bijvoorbeeld dat God bestaat, dat de mens een onsterfelijke ziel heeft en dergelijke, overtuigingen die men onvermijdelijk met Gods dienst verbindt, wel, die overtuigingen zijn fundamenteel eigenlijk van geen belang in het leven, tenzij binnen een godsdienstig leven. Iemand kan geloven, de overtuiging hebben dat God bestaat en zelfs dat de ziel onsterfelijk is, en toch zijn dat niet noodzakelijk geloofsovertuiging. Het christelijk geloof is, zoals het woord, het originele woord, het zegt, het Latijnse woord fides bijvoorbeeld, in het Engels faith, in het Frans foi. Wel, geloof als faith, als fides, is eigenlijk primair vertrouwen, geloven in iemand. Iemand die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die iemand zegt niet, ik heb de waarheid over de weg tot het juiste leven. Hij zegt, ik ben de weg naar levensvervulling en naar heil. En Jezus zegt ook, ik zal u niet in de steek laten. Wel nu, als gelovigen hebben wij zekerheid daaromtrent. Zonder bewijs, zonder wetenschappelijk bewijs of filosofisch bewijs. We hebben met andere woorden een soort niet-cognitieve, existentiële zekerheid. Er bestaat niet alleen een existentiële zekerheid, er bestaat ook existentiële twijfel, die iets anders is dan puur cognitieve twijfel. Men kan fundamenteel, existentieel twijfelen aan het geloof, en dan betekent dat niet, ik ben niet zeker van dit of dat, maar eigenlijk, het zegt me minder en minder. Het zegt me niets meer. Het heeft geen rol meer in mijn leven. Jezus is geen wetenschapper, geen filosoof of therapeut. Hij is onze redder. Jezus vertelt geen filosofie, geeft ons geen wetenschappelijke inzicht. Jezus vertelde, zoals we weten uit de evangelies, parabels, verhalen, gebruikt beelden, leert ons bidden. Bijvoorbeeld, hij leert ons bidden tot God als tot onze Vader. Wie iemand diep vertrouwt, dat is een algemene waarheid als het ware. Wie iemand diep vertrouwt, die neemt normaal gesproken de overtuigingen van de ander over. En zo nemen wij ook de overtuiging van Jezus over dat God een vader is voor zijn kinderen, tot wie we ons mogen richten als kinderen tot een vader. Wat ook betekent natuurlijk dat wij broeders en zusters zijn voor elkaar. Jezus zegt van zichzelf dat hij de mensenzoon is, die ooit in een laatste oordeel over ons leven zal oordelen, over ieders leven. En dat oordeel zal gaan over wat heb je gedaan tegenover de minsten van de mijnen. Jezus zegt ook dat wij bij dat laatste oordeel, indien wij goed bevonden worden, met ziel en lichaam zullen opgenomen worden in het paradijs. Wat voor overtuigingen zijn dat nu allemaal, die wij met Jezus delen? Voor buitenstaanders, maar ook voor sommige gelovigen, zijn dat hypothesen die eigenlijk zouden moeten bewezen of geverifieerd worden. Zoals, bestaat de ziel wel, die gaat opgenomen worden in het paradijs? En dat lijkt bijna onmogelijk in het licht van de huidige neurowetenschap. Wat is dat eigenlijk, dat laatste oordeel op het einde der tijden? Kan men daar een datum op plakken? Zijn daar voortekenen van te vinden die ons kunnen helpen om die datum te bepalen, zoals sommige sekten beweren? Eindeloos kan men discussiëren pro en contra over deze hypothesen. Of gaat het eigenlijk niet zozeer om hypothesen, maar om een ander soort overtuigingen? Overtuigingen en noties en inzichten die naar hun betekenis en impact alleen maar echt begrijpelijk zijn op basis van de vertrouwensrelatie die zij veronderstellen. Toen ik jong was, bezocht ik, en nog student, bezocht ik af en toe mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder leefde in een klein gehucht, niet zo ver van mijn ouderlijk huis. En ze deed niet liever dan mij allerlei vragen stellen over van alles en nog wat. Zij dacht dat aan de universiteit dat je daar alles bestudeerde en dat je uiteindelijk op basis daarvan alles kon weten. En ze was bijzonder geïnteresseerd in het heelal, de sterren en vooral zwarte gaten. Dat was voor haar ongelooflijk idee. En ze vroeg zo lang door tot ik op de duur niet meer wist wat zeggen. En om mij uit mijn verlegenheid te helpen, zei ik tegen haar, ja, jij weet toch ook niet alles? Jij gelooft in de hemel. Maar wat weet je eigenlijk van de hemel? Het gaat daar toch niet alleen maar over rijstpap met gouden lepeltjes of zoiets. Wat weet je daar eigenlijk van? En toen gaf ze mij een ongelooflijk verrassend antwoord dat ik nooit vergeten ben. Ze zei, ik hoef dat niet te weten. Ik weet dat ik geloof dat ik in de hemel kom, maar hoe dat er precies zal uitzien en wat dat allemaal precies betekent, wel, ik heb vertrouwen. Dat is voldoende. Ik ga nu over tot bespreking van de verhouding tussen geloofsovertuigingen, waarover ik het daar juist had, die speciale soort overtuigingen die we met geloof verbinden, en wetenschappelijke overtuigingen. Maar om dat te doen, zal ik een omweg gebruiken. Ik ga een gelijkaardig probleem bespreken dat bestaat voor iedereen, gelovige of niet gelovige, in het dagelijks leven, namelijk de verhouding tussen onze morele overtuigingen langs de ene kant, die wij als mensen, gelovig of niet, hebben, en niet-morele wetenschappelijke overtuigingen. Ook daartussen lijkt een soort tegenstelling te kunnen bestaan. En ook daar maakt men problemen over. Ik neem als voorbeeld de overtuigingen die we kunnen hebben bij de geboorte van een baby. Bij de geboorte van een baby hebben wij, wanneer we die baby bijvoorbeeld bezoeken in het moederhuis, kunnen wij twee zeer verschillende soorten overtuigingen bezitten. Ten eerste, als moderne mensen, weten wij allemaal dat babytjes organismen zijn met een welbepaalde DNA-structuur, behorende tot een welbepaalde biologische soort, namelijk van de gewervelde zoogdieren, meer bepaald van de soort Homo sapiens. En zoals alle organismen is ook dat kleine, nieuwe organisme onderworpen aan de wetten van de natuur. Maar tegelijk hebben wij heel ander soort overtuigingen. Wanneer we dat babytje zien daar liggen, dan denken we onvermijdelijk: wat een wonder, wat een mirakel, wat een uniek wezen is dat toch. Een uniek wezen dat wij als uniek beschouwen en behandelen. En daarvoor geven we het een eigen naam, een soort ereteken, waardoor we het afzonderen van al de rest van de wereld, als het ware. Het is werkelijk iets unieks, iets ongelooflijk belangrijk. Iets dat een bijzondere waardigheid heeft, uitgedrukt in de naam en in de rituelen die met de naamgeving verbonden zijn, namelijk de menselijke waardigheid. En we denken van dat babytje dat het, zoals elke mens, eens opgegroeid, gekenmerkt zal zijn door vrijheid en verantwoordelijkheid. Hoe verhouden zich die twee zeer verschillende soorten overtuigingen die wij allebei tegelijk bezitten? Einstein, de beroemde, een van de meest beroemde wetenschappers, die zei iets dat mij onomstootbaar lijkt, namelijk dat onze morele oordelen, bijvoorbeeld dat de mens verantwoordelijk is, dat elke mens verantwoordelijk is, normaal gesproken, dat elke mens uniek waardevol is, wel, die morele oordelen die volgen helemaal niet uit wetenschappelijke oordelen. De wetenschap zegt gewoon wat ze zegt. Ze spreekt geen oordeel uit in verband met morele houding. Ik zal nu, om die relatie tussen morele overtuigingen, onze gewone morele overtuigingen en onze gewone wetenschappelijke overtuigingen te behandelen, drie filosofische posities onderscheiden die men kan innemen in verband met die relatie. En we zullen zien dat die posities helemaal niet overeenkomen. En filosofisch gesproken is er absoluut geen eensgezindheid over welke positie nu over die verhouding de juiste is. Maar eerst gaan we even heel kort pauzeren. Thank you. Zo, ik herneem nu mijn omweg die ik ga gebruiken om uiteindelijk de relatie tussen godsdienst en wetenschap te bespreken. En de omweg is, zoals gezegd, de verhouding tussen moraal en wetenschap. Morele opvattingen en wetenschappelijke opvattingen. Een verhouding die elke mens heeft, onvermijdelijk, gelovige of niet gelovige. Ik zei al dat er drie posities waren die van elkaar erg onderscheiden zijn. En ik zal die nu elk kort bespreken. De eerste positie zegt, zoals Einstein, dat morele overtuigingen niet volgen uit wetenschappelijke overtuigingen. Maar ze zouden er wel mee moeten overeenkomen. Ze moeten dus door wetenschappelijke kennis ondersteund worden, volgens deze positie. Met andere woorden, ze moeten ondersteund worden door wetenschappelijke kennis, ze moeten cognitief ondersteund worden. Anders, zo zegt men, zouden we onze morele overtuigingen moeten opgeven. Wel nu, volgens de wetenschap die wij allemaal kennen, is een baby helemaal niet uniek. Alleen gradueel verschillend van andere organismen, zoals bijvoorbeeld hogere aapsoorten. Volgens de wetenschap lijkt de mens helemaal niet vrij, maar gedetermineerd, door de hersenen, door de erfelijkheid, enzovoort. Moeten we dan niet dat uniek statuut dat we aan de baby geven, opgeven? Moeten we dan niet onze praktijk van straffen en veroordelen, dus juridisch en moreel, op basis van de idee van de vrijheid en verantwoordelijkheid, moeten we dat niet allemaal opgeven? Omwille van dus die cognitieve wetenschappelijke inzichten. Hoe moeten we op deze positie reageren? Wel, ik ga hier te raden bij een evaluatie van die positie door kardinaal Newman, een beroemde kardinaal die zich van het anglicanisme tot het katholicisme bekeerd heeft. Hij zei het volgende. Als iemand probeert mij met voor mij onweerlegbare argumenten te overtuigen dat mijn morele opvattingen onjuist zijn, moet ik die dan opgeven? Antwoord, dat kan ik niet. Dat mag ik niet. Hoe zou ik een baby werkelijk kunnen beschouwen als een ding zoals alle andere dingen? Ik kan en ik mag niet mijn morele houding, mijn morele veroordeling tegenover erge misdaden opgeven. Wat deterministen ook mogen zeggen. Dat is onmenselijk. Ik kan dat niet op basis van mijn innerlijke morele zekerheid over mijn houding tegenover de baby en over mijn morele oordeel tegenover erge misdaden. Dat was de reactie, en ik denk de juiste reactie, van de kardinaal Newman ten opzichte van deze eerste positie. De tweede positie zegt het volgende. Onze morele oordelen lijken misschien tegenstrijdig met wetenschappelijke overtuigingen, maar dat volgt niet uit de wetenschap op zichzelf. Bijvoorbeeld de tegenstelling vrijheid en determinisme is geen strikt wetenschappelijke, maar een filosofische tegenstelling. Die tweede positie zegt nu het volgende. Onze morele overtuigingen mogen niet tegenstrijdig zijn met rationeel-filosofische opvattingen. Ze moeten door rationeel-filosofische opvattingen, dus door cognitief-filosofische opvattingen, ondersteund worden. Anders, opnieuw, moeten wij wellicht onze morele houdingen, onze morele overtuigingen opgeven. Het probleem is dat filosofische discussies, bijvoorbeeld over vrijheid en determinisme, nooit lijken te eindigen. nooit lijken te eindigen in zekerheid. Er is altijd twijfel mogelijk aan de houdbaarheid van filosofische stellingen pro of contra. Gezien er dus altijd cognitieve twijfel mogelijk is, dan moeten we dan ook niet besluiten dat er existentiële twijfel mogelijk is ten aanzien van onze morele houdingen. Ik denk dat kardinaal Newman precies op dezelfde manier zou reageren als in zijn reactie tegenover de eerste positie. Zoiets als volgt: ook als filosofen ijzersterke argumenten lijken te hebben die ingaan tegen mijn morele overtuigingen, dan toch kan ik en mag ik niet ingaan tegen mijn innerlijke morele zekerheid, tegen mijn existentiële morele zekerheid. Ik kan onmogelijk op basis van filosofische argumenten die ik momenteel niet kan weerleggen, ik kan onmogelijk mijn houding tegenover de baby opgeven of mijn morele veroordeling opgeven. Opnieuw denk ik dat kardinaal Newman hier een zeer juiste oplossing heeft. Er is tenslotte een derde positie. En die positie zegt dat morele en wetenschappelijke opvattingen fundamenteel verschillend zijn, helemaal niet vergelijkbaar. Ze behoren tot twee radicaal verschillende domeinen. Enerzijds het domein van de zuivere, strikte rationele kennis, anderzijds het domein van het hart, van zijn vertrouwen, van zijn existentiële zekerheid of twijfel. Volgens deze positie zijn wetenschappelijke of filosofische ondersteuning van onze morele houdingen is dat helemaal niet nodig. Integendeel, het is misleidend, die poging tot ondersteuning. Ze doet alsof onze morele opvattingen eigenlijk fundamenteel afhangen van puur cognitieve, neutraal cognitieve opvattingen. Ze doen alsof onze innerlijke morele zekerheid uiteindelijk afhankelijk is van cognitieve zekerheid. Zij verwarren twee compleet verschillende zaken. Zo, dat was mijn uiteenzetting over drie posities ten aanzien van de verhouding tussen moraal en wetenschap, tussen morele overtuigingen en wetenschappelijke overtuigingen. Wel nu, en nu kom ik aan mijn derde punt, posities vinden we ook terug in ons nadenken over de verhouding tussen godsdienstige overtuigingen en wetenschappelijke overtuigingen, tussen godsdienst en wetenschap, eventueel aangevuld met filosofie. Als voorbeeld neem ik twee geloofsovertuigingen. Ten eerste het geloof in een laatste oordeel, en ten tweede het geloof in de onsterfelijkheid. Opnieuw zal ik dus drie posities onderscheiden en bespreken. De godsdienstige overtuigingen waarover ik het heb, volgen natuurlijk helemaal niet uit de wetenschap. Integendeel, ze lijken ermee te conflicteren. De idee van een laatste oordeel op het einde der tijden, dat lijkt een compleet onwetenschappelijke idee. Die idee zou moeten veronderstellen dat dat einde op een of andere manier berekenbaar is, zou moeten aantonen of vermelden welke de mogelijke oorzaken daarvan zijn. Wel nu, dat is allemaal niet het geval. En ook de idee van de onsterfelijkheid van de ziel, en nog erger, de onsterfelijkheid van het lichaam, wel, dat lijken compleet onverenigbare overtuigingen met wetenschap. De eerste positie zegt dan, wel, als dat zo is, dan moeten die overtuigingen opgegeven worden. Zij vinden namelijk geen cognitieve, neutraal cognitieve ondersteuning in de wetenschap. Maar opnieuw juist zoals bij morele overtuigingen, zou ik met kardinaal Newman zeggen. Het gaat hier niet om pseudo-wetenschappelijke voorstellingen, wanneer we het hebben over het laatste oordeel of over de onsterfelijkheid van de ziel. Het gaat over diepe religieuze overtuigingen en verwachtingen die we hebben op basis van en intern aan een vertrouwensrelatie met Jezus en waarover wij innerlijke zekerheid hebben. En die innerlijke zekerheid kunnen we opnieuw niet zomaar opgeven. Integendeel, we mogen die niet zomaar opgeven, zoals Newman zou zeggen. Ook hier weer is er een tweede positie. Deze begint met te zeggen dat fundamentele religieuze overtuigingen door de wetenschap op zichzelf nog bevestigd, nog ontkend worden. Desalniettemin zouden ze toch op rationele gronden moeten ondersteund worden. Ze zouden dus rationeel-filosofisch moeten kunnen ondersteund worden. Opnieuw, anders hebben we een probleem. Wellicht. Er is hier, in deze positie zijn er opvattingen die zeggen die rationeel-filosofische ondersteuning van onze religieuze opvattingen, zoals over de onsterfelijkheid van de ziel, die zijn er wel degelijk. En dat vinden we uitgedrukt in de encycliek van Paus Johannes Paulus II, Fides et Ratio, geloof en reden. Daarin brengt de paus allerlei theologische en filosofische argumenten aan die pleiten bijvoorbeeld voor de onsterfelijkheid van de ziel. Het probleem met deze poging om de geloofsovertuigingen te ondersteunen vanuit strikt rationeel-filosofische argumenten, het probleem is dat die argumenten altijd door andere argumenten kunnen ondergraven worden. In de filosofie komt men, zoals in het probleem van vrijheid en determinisme, is men nog nooit tot een overeenstemming uiteindelijk absolute zekerheid gekomen over de al dan niet onsterfelijkheid van de ziel. En dat betekent dat er dus altijd cognitieve twijfel kan zijn ten aanzien van onze filosofische rechtvaardiging van die godsdienstige ideeën. Moeten we dan toch enigszins onze godsdienstige overtuigingen in vraag stellen? Opnieuw verwijzing naar Newman. Vanuit onze innerlijke religieuze zekerheid kunnen we dat onmogelijk doen. Ik heb nog een paar bijkomende opmerkingen in verband met deze positie. Veronderstel dat, zoals Paus Johannes Paulus II denkt, er geen redelijke twijfel is aan een filosofische rechtvaardiging van geloof in de onsterfelijkheid. Dan kan men zich de vraag stellen, wat is nu de eigenlijk uiteindelijke basis van dat geloof? Is het de ratio of is het het geloof zelf? Als het het geloof zelf is, betekent dat dan niet dat het geloof zelf eigenlijk al voldoende is? Tweede opmerking. Voortdurende ongerustheid, zoals sommige gelovigen hebben, over het rationeel, cognitief gefundeerd zijn van het geloof, is zelf problematisch. Het is een symptoom van een tekort aan, denk ik, aan innerlijke zekerheid. Ik denk dat de houding van mijn grootmoeder, die zegt, ook al kan ik niet antwoorden op allerlei vragen en over mijn overtuiging dat ik in de hemel kom, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het belangrijkste is de zekerheid die ik heb in mijn geloof. Ik kom tot de derde positie. De gelovige overtuigingen zijn voor gelovige mensen intern aan een manier van leven in overgave. Dat is totaal verschillend soort overtuigingen dan wetenschappelijk-filosofische overtuigingen. Dat wil zeggen, het zijn niet gewoon neutrale overtuigingen. Het zijn niet gewoon neutrale informatie met bepaalde graad van empirische of theoretische waarschijnlijkheid. Het geloof in het laatste oordeel is helemaal geen geloof over de waarschijnlijkheid van een bepaald soort ondergang van de planeet of van de menselijke soort op een bepaalde datum. Het is een onderdeel van het besef van eigen zondigheid en van de noodzaak van de goddelijke genade. Wel, volgens deze derde positie, die op die manier die twee overtuigingen van elkaar onderscheidt, is er eigenlijk geen enkel echt probleem wat betreft de verhouding tussen godsdienst en wetenschap of tussen godsdienst en filosofie. En zo kom ik tot mijn besluit. Ik zal twee puntjes vermelden. Ten eerste, het is duidelijk dat in mijn behandeling van deze problematiek de inzichten van kardinaal Newman bij mij een zeer belangrijke rol hebben vervuld. Zijn reactie wijst op het dwingende karakter van onze innerlijke, morele en ook religieuze zekerheid, als we religieuze zekerheid hebben. Het geloof is fundamenteel vertrouwen. Ten tweede, ik besef dat deze hele problematiek wellicht niet gemakkelijk was om te volgen. Misschien kunt u proberen om de uitzending nog eens opnieuw te beluisteren, als het al te moeilijk leek. Eventueel nog een derde maal. Maar in elk geval, de best mogelijke reactie lijkt mij nog altijd die van mijn grootmoeder te zijn. Ook al denkt men dat er cognitief allerlei problemen zouden zijn, onze innerlijke zekerheid die verhindert dat wij het feit dat we niet op bepaalde vragen kunnen antwoorden, dat we bepaalde argumenten niet kunnen ontkennen, dat dat uiteindelijk niet fundamenteel belangrijk is. Dank u wel.
This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Here in the power of Christ, I'll stand.
En dit was het programma Catechismus voor vandaag, beste luisteraars van Radio Maria. En we hoorden professor Herman de Deyn en hij sprak ons over geloof en wetenschap.